Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 93 en daarvan het eerste en het tweede vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit, wat er verder volgt in vers 1 en 2 van Psalm 93. Schriftlezing op deze tweede paasdag is uit Openbaring 5. Openbaring 5, het eerste tot en met het 14e vers. We lezen daar Gods heilig woord aldus. En ik zag in de rechterhand desgenen die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken. En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijn de voorreukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten en talen en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Met Gods hulp willen we gaan luisteren naar de tekstwoorden van vanmorgen, die u kunt vinden in Openbaring 5, het 4e tot en met het 7e vers. Openbaring 5, vers 4 tot en met 7. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze tweede paasdag. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebt u ons opnieuw een gelegenheid gegeven om te luisteren naar het paasevangelie. Op deze tweede paasdag ligt het woord in dit kerkgebouw weer geopend. En mogen we weer met elkaar verbonden zijn door de weg van de moderne middelen. En we bidden, Heere, of u ons op deze dag uw zegen wil geven. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Ja, Heere, laat het zo mogen zijn dat vanuit het indrukwekkende woord dat we zojuist hebben gelezen uit Openbaring 5, licht mag vallen over ons leven, over ons hart, in de duisternis van ons van nature verloren bestaan. Heere, wil u ons geven dat wij deze morgen verwaardigd mogen worden om een blik in de hemel te slaan, zoals Johannes dat ontvangen mocht. En dat we er iets van mogen beseffen wat het betekent, dat het Lam regeert en dat hij overwonnen heeft. Heere, wil u uw woord zo tot een zegen stellen. We bidden om een zegen en kracht aan een ieder die een taak heeft in de dienst. We dragen de koster, de organist, degene die voor de geluidsuitzending en de beelduitzending verantwoordelijk zijn, de ouderling in ons midden, hartelijk aan u op. Heere, wees u met hen allen. Geef hen wat nodig is. Maar geef ook in de bediening van uw woord wat nodig is. En dan hebben wij alle dingen van u te ontvangen, Heere. Stem om te spreken, helderheid van gedachten, nauwe verbondenheid aan de zuiverheid van uw woord. Maar laat het vanmorgen ook een woord zijn dat gesproken mag worden tot het hart van Jeruzalem. Laat de treurende vertroost mogen worden door deze woorden. Laat de moedelozen moed mogen ontvangen bij u vandaan. Laat de krachtelozen versterkt mogen worden, inwendig, door uw Heilige Geest. En geeft u, Heere, dat tegelijkertijd dit woord van het Lam dat regeert zondaren mag wakker schudden die nog leven zonder dat Lam. Wilt u zich ontfermen, Heere, over deze wereld die bloedt uit 1000 wonden? Niet alleen deze aangrijpende besmettelijke ziekte gaat over de wereld en maakt vele duizenden slachtoffers. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere rampen en noden. En we denken aan landen waar veel vluchtelingen op een klein oppervlakte bij elkaar leven. We denken aan landen waar oorlogsdreiging heerst. We denken aan plaatsen waar uw kerk ook onder deze omstandigheden vervolgd wordt. In Noord-Korea, in moslimlanden. Heere, wil u zich over uw kerk ontfermen. Wil u uw kerk bewaren. Ja, dat zult u ook doen, Heere. Want u bent het Lam dat het boek dat verzegeld was met 7 zegelen hebt opengebroken. U hebt macht ontvangen om te regeren. En u zult u een kerk vergaderen uit alle windstreken, uit alle natiën en volken en talen. En u zult die kerk beschermen en bewaren. U zult, Heere, doorgaan met uw werk. U bent het Lam dat regeert. We bidden, Heere, laat het ook ondervonden mogen worden. Laat een treurenden in Sion juist met deze troostboodschap vertroost mogen worden. U kent degene die het net als Johannes moeten zeggen. Ik weende zeer. U kent degene ook onder ons, hier in de kerk of met ons meeluisterend, voor wie het geldt dat ze uw leiding en uw regering niet kunnen verstaan. Dat uw woord wel zegt dat het boek met de 7 zegelen geopend is en opengebroken is. Maar voor hen is het boek van uw regering zo'n verzegeld boek. Waar ze maar niet in kunnen zien en wat ze maar niet kunnen narekenen. En wat misschien ook zoveel strijd en vragen geeft. Dat kan zo zijn bij de jongeren. Dat kan zijn bij de ouderen. Dat kan het geval zijn wanneer we letten, Heere, op de moeite in ons eigen leven. Of op de moeite wereldwijd. Maar we bidden van u. Laat het woord van deze morgen dan toch ons hart mogen bereiken. Wat wij niet kunnen, Heere, dat kunt u wel. U kunt het woord door de middelen heen niet alleen in de huiskamers brengen, maar ook in de harten willen doen. Heere, wij hebben dat niet verdiend. Ook deze morgen is er van onze kant alle reden om ons voor u te verootmoedigen. En Heere, wij bidden u om de geest van verootmoediging, opdat we echt ons hart voor u mogen buigen en het in eerlijkheid voor u mogen belijden wat David zei toen de pestilentie over Israël ging en bij Jeruzalem aankwam. Ik heb gezondigd en ik heb onrecht gedaan. Heere, breng ons op die plaats. U bent, we zullen het als u het geeft vanmorgen mogen horen, ook de wortel van David. En daar ligt een troostboodschap in voor zondaren die maar niet eerlijk kunnen worden. Daar ligt een troostboodschap in voor zondaren die zo kunnen afdwalen. Heere, geef dat we vanmorgen opening van u mogen ontvangen in het woord. En wilt u geven dat uw dienaar vanmorgen verlicht mag worden door uw Heilige Geest, opdat hij de gemeente en zichzelf mag stichten. En gebruikt u het woord tot bekering van hen die wankelen op de rand van de eeuwige verlorenheid in deze ernstige tijden. En die na alle roepstemmen vanuit het woord en vanuit de gebeurtenissen van deze tijd nog onverzoend en onbekeerd afstevenen op de eeuwige rampzaligheid. Heere, gebruik uw woord om ze vanmorgen tot u te bekeren. Paar de krachtige werking van uw Heilige Geest die uitgaat in alle landen aan de prediking. En zie in gunst op ons neer. Ontferm u zich over ons land en volk. Onze overheid dragen we aan u op. Degenen die hun werk moeten doen, ook op deze dagen, in de zorg op allerlei plaatsen, in andere noodzakelijke beroepen. Heere, geef hen wat nodig is. Hoor en verhoor ons en bewaar ons voor de zonde om Christus wil. Amen. Psalm 21, het vierde en het vijfde vers willen we gaan zingen. 21 vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heel aan hem bewezen. U hebt gelegenheid om uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen van Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. Geliefde gemeente, het paasevangelie kan ondanks alle omstandigheden en ondanks alle menselijke onmogelijkheden toch mensen in de grootste nood bereiken. Dat leert de tekst van vanmorgen ons. Want laten we zo in de inleiding van de preek even nadenken over de omstandigheden waaronder Johannes de openbaring, het laatste Bijbelboek, ontvangt. Het is zo rond het jaar 95 na Christus. In Rome is keizer Domitianus aan de macht. En die keizer laat zich als een god vereren. En dat betekent dat er op verschillende plaatsen in het grote Romeinse Rijk christenvervolgingen uitbreken. En zo is het dat de oude apostel Johannes, die hoog bejaard moet zijn geweest vanuit Efeze, de stad waar hij werkte, naar het eiland Patmos in de Egeïsche Zee verbannen wordt. En dan zit Johannes daar, een oude, in de dienst van de Heere vergrijsde man, verlaten van alle mensen die hij lief had, afgezonderd, geïsoleerd zouden we zeggen. Hij kon niet naar de kerk. Ik denk even aan de ouderen van de gemeente die zich door de huidige omstandigheden ook zo geïsoleerd kunnen voelen. En ook afgezonderd zijn van alle andere mensen die hen zo lief zijn, geen mogelijkheid hebben om naar de kerk te gaan. Maar als Johannes daar dan zit onder die omstandigheden, dan komt de opgestane Heer Jezus Christus tot hem. In een indrukwekkende en een majesteitelijke gestalte. En als Johannes hem ziet, dan zegt Johannes, ik viel als dood aan zijn voeten. Vol eerbied. Vol besef van zijn eigen onwaardigheid, door zijn zonde en zijn schuld ook na ontvangen genade, valt Johannes neer aan de voeten, ja dat wel, aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dat is toch zo'n gezegende plaats. Want dan lezen we dat Johannes zegt, en hij legde zijn rechterhand op mij. De rechterhand, teken van genade en van gunst. En hij zeide tot mij, vrees niet. Ik, Johannes, ben de eerste en de laatste. Ik ben de eerste in het wereldgebeuren, want door mij zijn alle dingen geschapen. En ik ben ook degene die alles voltooien en voleinden zal. Maar Johannes, ik ben ook de eerste en de laatste in het leven van mijn kerk. En ik ben ook de eerste en de laatste in uw leven. Ik heb u geroepen. Ik heb u opgezocht in uw verlorenheid. Ik ben voorbij gegaan aan u toen u daar lag, vertreden in het vlakke van het veld, in uw geboortebloed. En ik heb het gezegd tot u, Johannes. Ik zeide tot u in uw bloede, leef. Ik ben de eerste, Johannes, en ik zal de laatste zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, Johannes. Christus verschijnt aan de eenzame Johannes op Patmos. En wat zouden we een goede Pasen hebben, als dat ook vanmorgen door woord en geest het geval mag zijn in uw huiskamer of hier in de kerk. Als de Heere komt, dwars door alle onmogelijkheden en alle menselijke barrières heen in uw isolement. En als Hij komt en zijn rechterhand legt op een vrezende zondaar, een vrezende zondares, en het zegt, vrees niet. En dan gaat de Heer Jezus Johannes laten zien, alles wat er geschieden zal. En een van de dingen die Johannes dan te zien krijgt is wat onze tekst van vanmorgen zegt. Een blik in de hemel. En dan ziet Johannes het lam staande als geslacht. Dat schreven we als thema bij onze teksthoren. Het lam staande als geslacht. En we letten op drie dingen. Allereerst de tranen van zijn volgeling. Dat is vers 4. En ik weende zeer, zegt Johannes. In de tweede plaats de triomf van zijn overwinning. Dat is vers 5. Wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen. En tenslotte de troost van zijn regering. Dat is vers 6 en vers 7, waar we lezen dat het lam staande als geslacht met 7 hoornen en met 7 ogen kwam en het boek genomen heeft uit de rechterhand van degene die op de troon zat. Het lam staande als geslacht, allereerst de tranen van zijn volgeling. In de tweede plaats de triomf van zijn overwinning. En tenslotte de troost van zijn regering. Als we vanmorgen, gemeente, het indrukwekkende laatste Bijbelboek Openbaring voor ons hebben, is het goed om bij wijze van inleiding nog kort een paar opmerkingen daarover te maken. Opmerkingen die nodig zijn om dit Bijbelboek niet op een verkeerde manier te verstaan. Het eerste wat ik zou willen zeggen, en u weet dat waarschijnlijk wel, dat is dat we in het boek Openbaring te maken hebben met een heel bijzonder Bijbelboek. We hebben in de Bijbel historische boeken. Die verhalen ons de geschiedenissen zoals ze echt gebeurd zijn. En die hebben we allemaal letterlijk te nemen. Al kunnen we vanuit die letterlijke geschiedenissen lijnen trekken. Geestelijke lijnen naar ons hart en naar ons leven. Maar het Bijbelboek Openbaring is een ander soort boek. We noemen het een apocalyptisch boek. En voor een apocalyptisch boek is kenmerkend dat het gaat over de toekomst en dat het heel veel beelden gebruikt. Beelden die we niet letterlijk moeten nemen, maar die een symbolische betekenis hebben. Dat geldt ook voor dit Bijbelboek. Tweede belangrijke opmerking als we nadenken over dit Bijbelboek is dat wij Openbaring niet moeten zien als een chronologisch boek. Dat wil zeggen dat alles wat er in dit Bijbelboek staat allemaal na elkaar en achter elkaar gebeurt. Dan zou het als het ware een boek kunnen zijn waarvan we kunnen zeggen, wel, we vermoeden dat we nu ongeveer in de tijd van, ik noem maar iets, Openbaring 6 of 7 of 9 zijn. Maar als u dit Bijbelboek nauwkeurig leest, dan ontdekt u het al. Het gaat wel over de toekomst. Het gaat over wat de Bijbel noemt de laatste dagen, de eindtijd, de tijd voor de wederkomst van de Heer Jezus. Maar op verschillende plaatsen in Openbaring wordt iedere keer die tijd weer vanuit een andere invalshoek belicht. Dat is het tweede. En het derde, en dat is ook belangrijk om te bedenken, wat is het doel eigenlijk van dit Bijbelboek? Het is niet om onze nieuwsgierigheid, onze verkeerde nieuwsgierigheid tevreden te stellen. Het is niet bedoeld als, vergunt u me de uitdrukking, een spoorboekje om uit te rekenen hoe ver we precies zijn op de klok van de wereldgeschiedenis. Om aan de hand van Openbaring allerlei voorspellingen te gaan doen over concrete gebeurtenissen. Maar het Bijbelboek Openbaring is heel bijzonder bedoeld om Gods kerk in moeilijke omstandigheden te vertroosten. Het is een troostboek. Denkt u nog even aan Johannes. Hij leefde in de tijd van vervolgingen. Hij leefde in de tijd en onder omstandigheden van isolement. En onder die omstandigheden laat de Heer het zien. Maar Johannes, nu liggen alle dingen in mijn hand. Het lam regeert. Ja, en dan ligt er niet alleen troost in dit Bijbelboek. maar er ligt ook waarschuwing in. Want het boek dat voor ons ligt spreekt niet alleen over de troost van de regering van het Lam, maar ook over de waarschuwing die er komt vanuit de toorn van het Lam. Wie zal bestaan voor zijn toorn, wordt er uitgeroepen. De grote dag van het Lam is gekomen en wie zal er bestaan? Wel, wanneer we dat zo van tevoren hebben opgemerkt, willen we dan gaan letten op onze tekst en de omgeving van onze tekst. Want Johannes krijgt helemaal aan het begin van dit Bijbelboek, na de brieven aan de zeven gemeenten, allereerst te zien, te blikken in de hemel. We lezen dat in Openbaring 4, het eerste vers. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. Dus kinderen, daar staat Johannes op het eiland Patmos, helemaal alleen, maar de Heere gaat zijn oog richten naar de hemel. En Johannes mag dus als het ware in de hemel inblikken. En wat ziet hij daar dan? Een grote troon. En bij een troon denken wij, en dat is terecht, direct aan, wie zit er op een troon? Een koning. Een koning die regeert, en dat is ook wat Johannes hier duidelijk gemaakt wordt. Een troon in de hemel, dat wil zeggen dat de Heere regeert. En op de troon zit een indrukwekkende, majesteitelijke verschijning die Johannes probeert in Openbaring 4 te omschrijven. Maar dan aan het begin van ons teksthoofdstuk, Openbaring 5, kijkt u maar mee in het eerste vers, daar staat: en ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek. Daar wordt de aandacht van Johannes bijzonder op gericht. In de rechterhand van God de Vader die daar op de troon zit. Want hij is het die bedoeld wordt. In de rechterhand van God de Vader ziet Johannes een boek. Een boekrol, daar moeten we aan denken. En die boekrol die is beschreven, zo staat er, van binnen en van buiten, aan de binnen- en aan de buitenkant. En hij is met zeven zegels verzegeld. Ik kom daar zo even op terug. Maar wat wordt er precies bedoeld met dat boek? De ons vertrouwde uitleggers zijn het er wel over eens dat met dat boek bedoeld wordt de raadsbesluiten van God. Alles wat God besloten heeft, heel bijzonder over de toekomst van zijn kerk. Hoe hij zijn kerk uitbreiden zal. Hoe hij zijn kerk beschermen zal. Hoe hij zijn kerk regeren zal. Hoe zijn koninkrijk zal komen. Door de oordelen heen, want die staan ook in dat boek opgeschreven. Er staat in dat boek ook geschreven dat de Heere zal komen met zijn oordelen tegen zijn vijanden. Kijk, dat alles wat er nog gebeuren zal, wat er in de toekomst verborgen lag voor Johannes en voor een deel ook nog voor ons, dat is allemaal bij God bekend. Dat heeft de Heere besloten, dat behoort tot het plan, tot het raadsplan van God. En dat is zo zeker en zo vast dat de Bijbel dat tekent in het beeld van een boek, waarin alle dingen al van tevoren zijn opgeschreven. Dat is, denkt u even aan de preek van gisterenmiddag, dat is weer een mensvormige manier van spreken over de Heere God. Dat hij een boek in zijn hand heeft. Maar dat is bedoeld om het voor ons des te duidelijker te maken. Wat zal er gebeuren? En dan trekken we de lijn maar meteen door naar de praktijk en naar de situatie waarin wij leven. Wat zal er gebeuren met Nederland? Wat zal er gebeuren met deze wereld? Wat zal er gebeuren met Gods kerk? Dat staat, zo zegt ons teksthoofdstuk, geschreven. Als in een boek, het is bij God bekend. Loopt de Heere niet uit de hand, de Heere regeert en dwars door alles heen werkt hij aan op de komst van zijn koninkrijk. En op de eer van zijn naam. Maar dat boek, die boekrol, die Johannes in Gods rechterhand ziet, is wel verzegeld. Met 7 zegels, zo staat er aan het slot van vers 1. Het is niet zo eenvoudig om ons voor te stellen hoe dat er precies uitgezien heeft in het oog van Johannes. Maar duidelijk is wel dat we moeten denken aan een boekrol die eigenlijk uit 7 onderdelen bestaat. Uit 7 hoofdstukken, als ik het zo zeggen mag. En die verschillende onderdelen, die 7 stukken van de boekrol, die zijn allemaal apart afgesloten. In de tijd van Johannes werd een boekrol verzegeld door daar een touw omheen te doen, een koordje omheen te doen. Dat koordje zat aan één kant vast aan de boekrol en dat werd dan dichtgeknoopt en dan werd er een klein beetje was op zo'n knoopje gedaan en daar werd dan een stempel ingedrukt. Denkt u ook even aan het zegel op het graf van de Heer Jezus, waar het gisterenmorgen over ging. Nou, zo is de boekrol ook op 7 plaatsen verzegeld. Het is dus als het ware dichtgeknoopt, er is was op gedaan, daar is een stempel ingedrukt. Het zit helemaal dicht. En daar ligt in opgesloten onder meer dat Johannes, zoals die daar staat, met alle voorrechten die de Heer hem gegeven heeft, niet zonder meer kan blikken in dat boek van Gods raadsbesluiten, in dat boek van de toekomst, in dat boek van Gods regering over deze wereld. En dat wordt ook onderstreept in het volgende vers, vers 2. We lezen daar dat Johannes zegt: en ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En dan staat er in vers 3, en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. Dus wat Johannes hoort is allereerst een engel met een hele krachtige, luide stem. Dat moet ook wel, want hij moet de hemel en de aarde en wat onder de aarde is bereiken met zijn stemgeluid. En die engel die roept het, die vraagt aandacht voor die boekrol. Wie is er waardig om die gesloten boekrol met 7 zegelen verzegeld, om die boekrol te openen, om die in te zien, om die te lezen? En er blijkt niemand te zijn. Niemand in de hemel, dus geen engel. Niemand op de aarde, dus geen mens die nog leeft. Niemand onder de aarde, dus ook niemand van degene van wie het lichaam al rust in het graf. En dan zijn we bij onze tekst, vers 4. Want als Johannes dat ziet, en als Johannes dat hoort, dan staat er: en ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. Johannes weent zeer. Want als dit boek van de regering van de Heere over zijn kerk, dit boek waarin beschreven staat hoe de Heere zijn koninkrijk zal laten komen en zijn eer zal vestigen op de aarde, als dit boek gesloten blijft. O, dat snijdt als het ware door Johannes zijn hart. Dan zal de troost voor Gods kerk uitblijven. Dan zal heel de regering van God één groot raadsel zijn en één groot raadsel blijven. Hoe zou hij dan, Johannes, die geroepen is om de openbaring van de Heer Jezus Christus door te geven aan de 7 gemeenten, hoe zal hij dan een boodschap hebben voor de kerken die hem lief zijn? Meer nog, sommige uitleggers wijzen erop dat als de boekrol gesloten blijft, daar niet alleen in meeklinkt, ja, dat die boekrol en dat de regering van de Heere niet bekend wordt, maar dat daar eigenlijk ook mee bedoeld wordt dat die regering van de Heere dan niet kan worden uitgevoerd. Hoe zou Gods koninkrijk komen als deze zegels niet verbroken worden? Hoe zullen zondaren zalig kunnen worden? Hoe zou Gods eer kunnen klimmen uit het stof? Kijk, en dat vervult het hart van de apostel Johannes met verdriet. En ik weende zeer. En vanmorgen, gemeente, komt de vraag naar u en naar mij toe. Kennen we iets? Herkennen we iets? Begrijpen we iets van dat verdriet? Dat de Heere niet aan zijn eer komt. Hoe het toch moet gaan met het koninkrijk van de Heere. Hoe zondaren zalig zullen worden. Heeft dat een plaats in ons hart? Of halen we daar onze schouders voor op? En stellen we ons tevreden met als het maar een beetje voorspoedig gaat met ons in ons tijdelijke leven, en dat is het wel. Johannes weende zeer. Ik zou in alle voorzichtigheid ook nog een andere toepassing willen maken. Misschien zijn er onder ons vanmorgen hier in de kerk of met ons meeluisterend ook wel mensen die moeten zeggen, als het over het wereldgebeuren gaat, dat zijn grote dingen. Dat zijn dingen, ach, daarvan moet ik misschien zeggen, daar kom ik niet eens zo aan toe. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kan Gods regering in mijn leven ook zo'n raadsel zijn. Zo'n gesloten, zo'n verzegeld boek. Als het gaat om de vraag hoe ik zalig zou worden en hoe Gods eer kan klimmen uit het stof van mijn leven, dan is dat ook zo'n verborgenheid, zo'n raadsel. En misschien dat er vanmorgen wel iemand is die het zeggen moet en mijn hart weent over die dingen. Ik weende zeer. De tranen van zijn volgeling, dat was onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, de triomf van zijn overwinning. En we gaan naar vers 5. En een van de ouderlingen zei tot mij, ween niet. Wie wordt er bedoeld met die ouderling die hier genoemd is? De kinderen weten wel, we hebben ouderlingen in de kerk. Maar de ouderlingen die Johannes ziet, hij heeft dat beschreven in hoofdstuk 4. Hij ziet er, kijk het nog maar eens na, hij ziet er 24. Die worden opgevat als de vertegenwoordigers van de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament had je 12 stammen, die als het ware de kerk van het Oude Testament vormden. In het Nieuwe Testament hebben we de 12 apostelen die ook de kerk van het Nieuwe Testament vertegenwoordigen. Wel, die bij elkaar opgeteld. Ze worden getekend in beeld van 24 ouderlingen. En één van die ouderlingen, we weten niet wie er precies bedoeld wordt, maar één van de ouderlingen, één van de ware gelovigen, spreekt Johannes aan terwijl hij weent. Die heeft die tranen bij Johannes opgemerkt. En hij gaat hem vertroosten en hij zegt, ween niet. Wee niet, Johannes, waarom niet? Wat is de reden dat deze ouderling tegen Johannes kan zeggen, Johannes, u hoeft niet te wenen? Wel, deze ouderling gaat Johannes wijzen op de Heer Jezus Christus. Hij vertroost hem met Christus en dan heel bijzonder allereerst met de namen van de Heer Jezus. Laten we die eens opdiepen vanuit de tekst. Twee namen die er genoemd worden. De leeuw die uit de stam van Juda is en de wortel Davids. En daar ligt troost in. En de Heere geven dat dat vanmorgen ook tot troost zou mogen zijn voor mensen onder ons die tranen kennen van Johannes. En dat er een boodschap in mag liggen voor een ieder van ons. Allereerst die naam, de leeuw uit de stam van Juda. Als dat de eerste naam is die gegeven wordt aan de Heer Jezus, dan begrijpen we wel wat er in die naam meeklinkt. De leeuw, dat is de koning van de dieren, indrukwekkend, machtig dier. Daar wordt eigenlijk mee gezegd, de Heer Jezus is de onoverwinnelijke, machtige, krachtige koning. Hij is ook de beloofde koning. Toen de oude Jacob, Genesis 49, op zijn sterfbed lag en één voor één zijn zonen zegende, toen heeft ook Juda zijn knieën gebogen en zijn hoofd gebogen onder de zegen in de handen van zijn vader. En toen heeft de oude Jacob het profetisch gezegd, Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uit u zal degene voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En dan wordt Juda vergeleken met een leeuwenwelp in Genesis 49 en met een leeuw. Maar dat ziet bijzonder op de Heer Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda. De krachtige, machtige zaligmaker. De beloofde koning. De ouderling die Johannes aanspreekt zegt, als het ware allereerst, terwijl hij zijn vinger omhoog wijst, Johannes, zult u beseffen dat hij de sterke held is. Dat hij die onoverwinnelijke leeuw is. Dat hij kracht en macht heeft, ook in de omstandigheden van eenzaamheid en van moeite en van verdriet waarin u zich bevindt. Terwijl er op de troon, de keizerlijke troon in Rome, een beest zit. Domitianus, die zich als een god laat vereren. Maar de Heer Jezus Christus is de leeuw uit de stam van Juda. De eerste naam. En dat is een naam, gemeente, waar wij zo voor onszelf ook in deze pas begonnen week nog maar eens moeten nadenken. Wat ligt daar allemaal niet in? En dan de tweede naam. Die is nog wat moeilijker om te begrijpen. De wortel Davids. Wat betekent dat? Er zijn verklaarders die zeggen, dat betekent dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur uit David en uit het geslacht van David voortgekomen is. Dat is ook zo. Hij is het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï, zegt Jesaja ergens. En Isaï was de vader van David. En toch geloof ik met andere uitleggers dat we deze uitdrukking nog iets anders moeten opvatten. En dan ligt er nog veel meer troost in. Want als we de uitdrukking nu maar heel letterlijk beluisteren zoals die hier staat. De wortel van David. Dan wil dat niet zeggen dat de Heer Jezus uit David is voortgekomen. Maar dat hij de wortel is uit wie David voortkwam. Dat hij degene is die David heeft gevoed. Net zoals een wortel een boom of een plant voedt. En de levenssappen naar zo'n plant of naar zo'n boom toebrengt. En kijk, die indrukwekkende erenaam, die krijgt de Heer Jezus hier ook van een van de ouderlingen. Hij is de wortel van David. En wij kennen David een klein beetje vanuit Gods woord. En we hebben in de achterliggende tijd heel bijzonder gelet op hoe hij zich gedroeg in de geschiedenis van de volkstelling. Maar wat is nu het geheim dat David op zeker moment tot bezinning komt in de dwaasheid van zijn zonde? Dat we hebben gelezen dat zijn hart hem sloeg. En dat David na 9 maanden en 20 dagen voor het eerst besefte: ik heb tegen God gezondigd. Wat is het geheim daarvan? Ligt dat in David? Gemeente, zonder de wortel van David was David niets. Maar Christus is de wortel van David geweest. En daarom werd David teruggebracht van zijn dwaalweg. En daarom werd David eerlijk gemaakt. En ging hij zijn schuld voor de Heere belijden. En daarom mocht David geloof beoefenen toen hij zei: laat ons in de hand des Heeren vallen. Want bij de Heere zijn veel barmhartigheden. En daarom mocht David een voorbidder zijn voor zijn volk vanuit de wortel van David. Alles wat er aan genade was in Davids leven, alles wat er aan geestelijk leven was bij de koning die Israël zo'n tijd heeft geregeerd, was te danken aan de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de wortel van David. En dan schaamt de Heer Jezus zich ook hier niet om zo genoemd te worden. David, die gevallen is in zulke erge, in zulke aangrijpende zonden. David, die zelfs langere tijd, de tijd van Batseba, 9 maanden... in de tijd van de volkstelling weer 9 maanden, zo lange tijd het heeft kunnen uithouden in de zonde, terwijl zijn hart ook kermde. Maar de Heere wil van zoon David toch nog de wortel zijn. Hij wil het geestelijke leven naar hem brengen. Hij wil hem terugbrengen van zijn boze weg. Hij wil hem eerlijk maken en doen buigen voor de Heere. Kijk, en als de Heer Jezus Christus zo genoemd wordt, als hij niet alleen in de geschiedenis van David, de wortel Davids was, maar als Johannes hem zo ook nog in de hemel ziet, als de wortel Davids, dan ligt daar een prediking in Christus tot de dag van vandaag, ja tot de dag van de wederkomst, degene is die als een wortel geestelijk leven wil brengen in van nature dode zondaren. Daar ligt er de boodschap in dat hij het is die u echt tot bekering kan brengen. En die u echt eerlijk kan maken voor hem. En die die oprechte belijdenis van schuld kan geven. Dat hij het is, u die genade kent, maar die bent afgedwaald. En die in de duisternis voortgaat. Maar dat hij het is, die u kan terugbrengen. Zijn naam is de wortel Davids. En wanneer de ouderling dan spreekt over de Heer Jezus en hij heeft deze twee namen genoemd. En die twee namen, ze zijn als het goed is, ook in jouw leven. Ze zijn als het goed is, stof tot gebed. Heere, wil u zo ook in mijn leven werken? Want u bent toch de wortel Davids en u bent toch de leeuw uit de stam van Juda. Maar als de ouderling deze namen genoemd heeft, dan zegt hij het erbij, dat deze Heer Jezus Christus heeft overwonnen. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, Johannes. En daarom, ween niet, Wee niet als u beseft dat dit zijn namen zijn. Wee niet als u beseft dat hij het graf en de dood overwonnen heeft. Dat hij de zonde overwonnen heeft. Dat hij de wereld en de duivel overwonnen heeft. Hij is de grote overwinnende koning. En Johannes, als dan de vervolgingen op u afkomen, en als u ziet wat voor verschrikkingen er over de aarde gaan, het loopt hem niet uit de hand, want hij heeft overwonnen. En als de wereld dreigt, en als de wereld zo'n geweldige macht vormt, en als u de zuigkracht en de verleiding van de wereld ervaart, zult u één ding niet vergeten. Hij heeft de wereld overwonnen. En als diezelfde wereld woedt in vijandschap, in de tijd van vervolging van Johannes, hij heeft de vijandschap overwonnen. En als de dood u aangrijnst, Johannes, en zo heel dichtbij komt, hij heeft de dood en het graf overwonnen. En daarom is hij bij machte om te regeren. Daarom, Johannes, is hij degene die machtig is om het boek, slot van vers 5, te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Johannes, en de Heere zegt het vanmorgen tegen moedeloze, wenende, treurende mensenkinderen. Trek uw blik, uw ogen eens van de omstandigheden af. En zie eens op naar de hemel, waar hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. Als de grote overwinnaar, als de opgestane paaskoning, hij heeft overwonnen. En daarom, de Heere geven dat we het mogen instemmen met de dichter, wat we eerst gaan zingen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid om hulp en gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123, het eerste vers. lam staande als geslacht. We hebben gehoord van de tranen van zijn vogeling. Maar die tranen zijn in Gods fles bewaard. We hebben gehoord van de triomf van zijn overwinning. Hij is de opgestane, de verrezen paaskoning die de wereld en de dood en de zonde en de duivel overwonnen heeft. En wat is het nodig om daarbij stil te staan? Wat is het nodig om in uw zwakheid, u die de Heere vreest, vanuit die overwinning hem aan te roepen en het te zeggen: Heere, ik ervaar nog zo de macht van de zonde en de kracht van deze wereld en mijn zwakheid is er iedere dag. Maar u bent toch de overwinnaar, u bent toch die leeuw uit de stam van Juda. Zou u dan toch willen helpen? Zou u uw kracht in mijn zwakheid willen volbrengen, ook in de dagelijkse strijd tegen de zonde? Zou u mij uw bewaring willen geven? Zou u me willen bevrijden van de vorst der duisternis met al zijn aanvechtingen en al zijn influisteringen? Als hij me soms op de meest onverwachte momenten en misschien juist ook wel in de eenzaamheid zo moedeloos kan maken. Maar u bent toch de overwinnende koning. U bent de leeuw uit de stam van Juda. En Heere, ik heb het niet verdiend en ik ben het niet waard dat u naar mij zou omzien en dat u uw genade aan mij zou geven. Maar uw naam is toch de wortel Davids. En in heel de levensgeschiedenis van David hebt u het toch laten zien dat u zich wil inlaten met mensen die het niet verdienen en die het van hun kant zo verzondigd hebben. Wil u zo ook de wortel zijn van mijn leven? Want zonder die wortel is er geen leven, maar alleen maar de dood. Alle macht, alle kracht bij hem. Dat geldt ook voor tijdelijke leven. Als u uw zwakheid, als u misschien ook uw kwetsbaarheid beseft. En we denken deze morgen ook even aan de mensen uit onze gemeente en van degenen die met ons meeluisteren, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. En misschien maar met heel beperkte middelen van bescherming hun werk kunnen doen. Dan mogen we de Heere vragen, die alle macht en alle kracht heeft, of hij zijn bescherming wil geven. Of hij u ook in misschien wel moeilijke omstandigheden waarin u uw werk moet doen, moed en kracht wil schenken. Want hij is de leeuw uit de stam van Juda. En daarom de Heere geven dat het ook bij u in uw dagelijks werk, in uw verantwoordelijke werk zo mag zijn. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Maar dan haasten we ons ook naar onze derde gedachte. De troost van zijn regering. Want als Johannes de ouderling heeft horen zeggen: Johannes, wee niet. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Dan zoeken zijn ogen. En hij kijkt naar die hemelzaal met die indrukwekkende troon en die ouderlingen eromheen. En ook nog vier dieren of vier levende wezens die daar gevonden worden. Ik laat de betekenis daarvan op dit moment maar even rusten. Maar dan ziet Johannes, te midden van dat alles, het lam. Het lam, o gemeente, wiens hart springt op van vreugde als u zijn naam hoort, als u hoort van het lam. Reken maar dat Johannes' hart van vreugde opgesprongen is en dat hij gelachen heeft, heilig gelachen heeft door zijn tranen heen, toen hij het lam zag. Want hij kende het lam. Het was hetzelfde lam dat hem meer dan 60 jaar geleden onder de prediking van Johannes de Doper was aangewezen. Toen Johannes de Doper zijn vinger uitstrekte en het zei: zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En toen was die prediking van Johannes op de volgende dag gezegend aan het hart van Johannes de discipel, die hier op Patmos is. En toen heeft hij het Lam gevolgd voor de eerste keer in zijn leven. En toen wist hij nog zo heel veel dingen niet. Toen ging hij alleen maar die eenvoudige vraag stellen samen met Andreas: Heere, waar woont gij? Maar dan staat er in Johannes 1, en ze bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur, Lam. En wat heeft Johannes dat Lam door genade lief gekregen? Wat heeft dat Lam, en dat is nog veel belangrijker, Johannes lief gehad? En wat heeft Johannes een onderwijs gehad in de weg van dat Lam? Johannes, die de enige discipel is geweest die op een afstand op Golgotha aanwezig was. En die dat Lam heeft zien sterven aan Golgotha's kruis. En die heeft gezien dat de soldaten kwamen, Johannes 19, en dat ze de benen wel braken van de moordenaar aan de ene kant en aan de andere kant, maar niet van de Heer Jezus Christus, want voor het Lam, voor het paaslam gold, en geen been van hem zou gebroken worden. Johannes heeft het Lam gezien. Hij heeft het Lam ontmoet toen het opstond. En toen het stond in het midden van zijn discipelen en de tekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde toonde en het zei: vrede zij ulieden. En dat Lam, dat mag Johannes nu opnieuw aanschouwen. Nog een keer. Zijn hart is opgesprongen van vreugde. Het zou gezongen hebben in zijn hart: gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds, al meer dan 60 jaar, mijn toeverlaat, mijn koning. Kent u dat Lam? Kent u die koning? Kent u die toeverlaat? Of kent u hem niet? Ken je hem niet? Echt niet? En kun je zonder dat Lam voort, verder leven? Besef je niet je nameloze armoede? Zoek toch dit Lam. Johannes ziet hem staande als geslacht, zoals het er hier staat. Prachtige uitdrukking die wil aangeven dat dat Lam aan de ene kant het litteken draagt en vertoont van de wond van de slachting. De snede in zijn keel. En we denken onwillekeurig even terug aan de preek van Goede Vrijdagavond, toen het ging over het paaslam dat geslacht werd. Zo ziet Johannes de Heer Jezus Christus als het lam dat de tekenen van zijn lijden en van zijn sterven draagt. Tekenen van zijn lijden, tekenen van zijn offer, tekenen van zijn overwinning. En zo is de Heer Jezus Christus in de hemel. Zo staat hij voor het aangezicht van zijn Vader, voor de troon van degene die op de troon zit, zoals Johannes het zegt. Met de tekenen van zijn lijden, waarmee hij de zaligheid verdiend heeft voor mensen die dat nooit verdienen en die alleen maar de dood waardig zijn. Maar Christus staat daar als het Lam dat geslacht is. En tegelijkertijd, hij staat daar. Johannes ziet hem staande in de houding van de overwinnaar, van de regerende koning. En daar gaat Johannes hem verder beschrijven. Hebbende 7 hoornen. Hoorn is in de Bijbel het beeld van kracht. Dat kunnen we begrijpen. Denk kinderen maar aan een neushoorn. Zo'n neushoorn heeft een ontzaggelijke kracht in die hoorn op zijn neus. Daar kan die vele dieren mee verschrikken en verwonden. Hoorn is een beeld van kracht. En nu zegt Johannes dat hij het lam ziet met 7 hoornen. En 7 is het getal van de volheid. Dat wil zeggen, er is een volle kracht, een geweldige kracht die dit lam heeft. Die dit lam ontvangen heeft als middelaar. Zoals de Heer Jezus het in Matteüs 28 als de opgestane paaskoning zegt tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het lam dat geslacht is. Het lam dat machtig is. Dat alle macht heeft. En zo mag hij deze morgen dan ook gepredikt worden, gemeente. Alle macht. Ook macht over deze plaag. En ook macht over die plaag van het hart. En als de Heere nu 1 ding wil, dan is het dat we met de plaag van ons hart, met de zonde waarin we zo verstrikt en gevangen kunnen zitten, met de hardheid van ons hart, zouden uitgaan tot dit lam dat 7 hoornen heeft, sterk genoeg om alle vijandschap en alle weerstand en alle gebondenheid te verbreken. 7 hoornen. En slot van vers 6, 7 ogen. De welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Dat lam dat heeft dus 7 ogen. En dat is opnieuw symbolisch bedoeld. 7 getal van de volheid. Dat wil natuurlijk ook zeggen, de Heere ziet alles. De Heere weet alles. Hij is niet alleen de almachtige, 7 hoornen, maar hij is ook de alziende en de alwetende God. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. 7 ogen. Dat betekent dat de Heere ons overal en in al ons bezig zijn. En in alles wat we doen en denken en zeggen, gadeslaat, ziet, opmerkt. En dat de Heere niet alleen aanziet wat menselijk gesproken voor ogen is, maar dat hij ziet tot op de bodem van ons hart. Ook op tweede pasdag. Ook in deze pas begonnen week. De Heere ziet u en de Heere ziet jou. Hij ziet ons leven. Hij ziet alle dingen. En dan voor onszelf, gemeente, maar de vraag beantwoorden. Is dat nu tot schrik? Of is dat tot troost? Maar die 7 ogen, die worden heel bijzonder. En het slot van vers 6 ook uitgelegd als de 7 geesten Gods. Dat is een uitdrukking die herkennen we vanuit de groet, de zegengroet die aan het begin van de dienst hier vanaf de kansel vaak klinkt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Daarmee wordt niet bedoeld dat er 7 heilige geesten zijn. Maar daar wordt mee bedoeld, de ene heilige geest heeft een volheid van werkingen. Die werkt op allerlei wijze. Als de geest van ontdekking en van verootmoediging en van geloof en van gebed en van smeking en van vertroosting en van wijsheid. Noemt u maar op. En heel bijzonder, door de Heilige Geest regeert Lam. Zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan staat er zo prachtig bij dat die uitgezonden zijn in alle landen. Dat heeft ons gemeente juist in deze tijd ook nog iets te zeggen. Misschien dat u dat kaartje van de John Hopkins University wel hebt gezien op internet. Daar kunt u zo de verspreiding zien van het coronavirus over heel deze wereld. En dan ziet u dat die ziekte heel veel landen treft. Sommige landen erger en andere landen in lichtere mate tot op dit moment. Het is ook goed om daarbij stil te staan. Zeker ook bij die landen waar heel weinig voorzieningen zijn, waar mensen zich niet eens kunnen terugtrekken in hun huizen. En waar mensen niet eens hun handen kunnen reinigen. En waar mensen niet eens een plaats kunnen krijgen in een ziekenhuis als ze getroffen zouden worden. Maar Gods woord kleurt deze morgen, met eerbied gesproken, de kaart van deze wereld nog anders in. En ze zegt het als het ware, kijk eens naar die wereldkaart. En de Heilige Geest van God, de zeven geesten God, de Heilige Geest in de volheid van zijn werkingen gaat uit in alle landen. En hij werkt onder alle volken en naties en talen. En hij werkt en brengt zondaren toe. Dat is wat Johannes hier ook te zien krijgt. En dat is ook een troostboodschap. De Heer gaat door met uitbreiding van zijn koninkrijk. En daar staat hij zelf garant voor. Want vers 7 zegt, en het lam kwam. Het kwam, dat is het lam. Het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. Dat boek dat gesloten was. Dat geen mens op aarde, geen engel in de hemel, geen mens die al gestorven was, zou kunnen openen. Want niemand was het waardig, maar het lam dat geslacht is. Dat zijn bloed gestort heeft. Dat de dood heeft overwonnen en is opgestaan. Hij is het waard. Hij treedt naar voren. Hij ontvangt die boekrol uit de handen van God. En hij gaat in het vervolg van dit hoofdstuk de zegels één voor één openbreken. En als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan valt er licht, Bijbels licht, over de gebeurtenissen in het laatste van de dagen. Dan krijgen we te horen hoe de Heere allerlei gebeurtenissen, ook moeilijke gebeurtenissen, ook ziekte en oorlogen en hongersnoden, gebruikt om zijn raadsplan te volvoeren. En dat de Heere, en dat is de troost, door dat alles heen aanwerkt op de komst van zijn koninkrijk. En dat tot de jongste dag de ruiter op het witte paard, de Heere Jezus Christus, uitgaat met de boog in zijn handen en met de kroon op zijn hoofd, overwinnend, en opdat hij overwint. Zo, gemeente, werden we een ogenblik bepaald bij de opgestane koning, door Johannes gezien als het lam staande als geslacht. En nog één keer die vraag, kent u dit lam? Want als hij zeven hoornen heeft, als hij een volheid aan kracht en macht heeft, dan geldt aan de andere kant ook, wie zou bestaan voor dit lam als de dag van zijn toorn komt? Daarom, heden, kus de zoon. Val dit lam nog te voet. Met al uw schuld. met de hardheid van uw hart, met uw vijandschap, met uw onmogelijkheden. Val nog voor dit Lam neer en vraag het hem: Heere, maak ook mij tot één van diegenen die het Lam volgen, waar het ook heen gaat. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Mag het meegaan in de overdenking op deze tweede Paasdag. Wil u ons geven, Heere, dat wij het Lam door genade mogen leren kennen. Dat het ons dierbaar mag worden, zoals het Johannes dierbaar was. En dat we door de preek van deze morgen maar in een onhoudbare nood gebracht zullen worden. Als we dat Lam niet kennen, dat we het niet meer kwijtraken, Heere. Dat er dan boven ons leven geschreven staat: geen Lam. Heere, geeft u dat we in deze pas begonnen week bewaard mogen worden door u. Bewaard voor de zonde, voor gevaren, voor ernstige ziekte. Wil u bijzonder zijn met onze broeder Scheffers in het ziekenhuis? We dragen hem nogmaals aan u op. Wees u met broeder Noordzee thuis. Heere, gedenken ieder. Geeft u dat we elkaar zondag weer onder het woord mogen vinden. En hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 72, het achtste vers, is onze slotzang. 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.